Shmini Atzeret, de achtste dag die een dag van heilige samenkomst is. En op die dag lezen wij ook uit de profeten, en daar wil ik vanmorgen bij u stilstaan, bij die woorden die Salomo daar geweten heeft. Geloofd zij de Heere, die zijn volk Israël rust gegeven heeft, overeenkomstig alles wat hij gesproken heeft. In Psalm 132 horen we: sta op, Heere, tot uw rust, gij en de ark van uw macht. De woorden van de psalm die ook wekelijks in de synagoge rondom de Torahlezing gezongen worden. Salomo heeft de tempel ingewijd. Ik weet niet of u afgelopen zondag ook bij elkaar was, maar toen werd in de synagoge in de dienst het eerste gedeelte van 1 Koningen 8 gelezen. Pak het er nog eventjes bij. Daar lezen we dat alle mannen van Israël bijeenkwamen bij koning Salomo voor het feest in de maand Etanim. Dat is de zevende maand. En ook de woorden die we vandaag lazen, hoorden we weer over dat feest van zeven dagen. Salomo heeft op het loofhuttenfeest, het feest van de zevende maand, u weet, het feest is in Israël het loofhuttenfeest. Die zevende maand heeft hij de tempel ingewijd. De tempel die hij heeft mogen bouwen, zijn vader, koning David, had het al zich voorgenomen, maar die mocht dat niet doen, vanwege het bloed dat aan zijn handen kleefde. En de Heere, zo hoorden we in de lezing van vandaag, de Heer heeft David en Israël gezegend, doordat koning Salomo die tempel mocht bouwen. En doordat het volk Israël daardoor rust mocht vinden, en ook de Heere God zelf rust vindt. Salomo heeft de tempel ingewijd. Hij heeft, nadat hij zeven jaar daaraan heeft laten bouwen, en in de voorgaande hoofdstukken in 1 Koningen horen we daar ook over wat er allemaal gebeurd is. Waar hij het gebouw bouwde met de afmetingen enzovoort, de inrichting. Maar dan lezen we dat hij op dat loofhuttenfeest de ark van het verbond omhoog gebracht heeft. Letterlijk omhoog gebracht vanuit de stad van David, waar hij op dat moment was, naar de hoger gelegen tempelberg, waar de tempel met het lege heilige der heiligen was. Alleen de twee cherubs die Salomo daar speciaal had laten bouwen stonden daar. En dan wordt de ark, de tempel, binnengebracht en onder die cherubs geplaatst, die als een soort van baldakijn hun vleugels daarover uitspreiden. En als dan de priesters de tempel verlaten, dan lezen we dat de wolk daar is. De wolk van de heerlijkheid des Heeren vervult het huis. Die wolk, die kennen we uit de woestijnperiode. Die wolk die ook de tabernakel vervulde en die symbool staat voor, die meer is dan symbool, maar die aanwezigheid van de Heere God uitdrukt. Die wolk die met Israël meetrok door de woestijn, een wolk ging uit voor hen overdag om hen te leiden door de woestijn. Er was een vuurkolom achter hen in de nacht. En zes keer komen we, zegt de Joodse uitleg, zes keer komen we die wolk in de Torah tegen, om daarmee te willen zeggen dat er zes wolken om Israël heen waren. Een wolk die voor hen uitging, een wolk die hen van achteren beschermde. Een wolk aan de linkerkant en een wolk aan de rechterkant. En een wolk boven en een wolk onder. En zo is de eeuwige als een beschermde wolk. En in de andere teksten kun je ook lezen. Zo is de eeuwige als een soeka, als een beschermende hut over zijn volk Israël. En die wolk is het volk voorgegaan naar het land. Door de woestijn het land Kanaan in. En nu, na zoveel eeuwen zelfs, 400 jaar al in het land, vindt Israël rust. En vindt ook de Shechina, Gods inwoning bij zijn volk, vindt rust. Over Sion zegt Psalm 132, dit is mijn rustplaats tot in eeuwigheid. Hier zal ik wonen, want Naar haar heb ik verlangd. Sion, Jeruzalem, is de plaats van Gods verlangen. Sion, Jeruzalem, is de plaats van zijn rust. Kan dat? Zo vragen we ons af. Kan er een plaats zijn waar de eeuwige rust? Kan er een plaats zijn? Is God aan een plaats en aan een tijd gebonden? Salomo zegt dat zelf ook bewust. Als hij zijn inwijdingsgebed bij de tempel uitspreekt, zo lezen we in vers 27, maar zou God werkelijk op de aarde wonen? Zie de hemel, ja de allerhoogste hemel kan u niet bevatten. Hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb. Nee, het kan dus niet. Alles wat wij mensen doen, alles wat wij maken, het is veel te klein om ook maar iets van de eeuwige te bevatten. En toch, de eeuwige God laat zich niet vastleggen. Hij is overal. En hij overstijgt alles. En tegelijk horen we dat alles van hem doortrokken is. Hij is alles en in alles, zegt de apostel Paulus. En alles is in hem. In hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Nieuwe woorden van de apostel Paulus als hij spreekt tegen de Grieken. Alles getuigt van de eeuwige. En er is geen plaats waar hij niet is. Daarom wordt ook die lulaaf, die palmtak, die bundel van takken met de etrok tijdens het gebed in 6 richtingen bewogen. Naar boven en naar beneden, noord, zuid, oost en west. Overal is God. Hij is niet aan tijd of plaats gebonden. Maar hij verbindt zich aan één volk. Hij bestemt voor dat ene volk een land. En hij kiest in dat land een stad, een plaats. Om daar zijn naam te doen wonen. Om zo heel concreet, laat ik het maar heel simpel mogen zeggen, een adres in deze wereld te hebben waar de mensen hem kunnen vinden. Psalm 132 zegt, want de Heer heeft Sion verkoren. Hij heeft het begeerd tot zijn woongebied. En nogmaals, dit is mijn rustplaats tot in eeuwigheid. Hier zal ik wonen. Want naar haar heb ik verlangd. Een volk, een land, een stad. Er is eigenlijk ook heel veel mee gezegd. Dat God ervoor kiest om zijn naam aan dat ene volk te verbinden. Dat betekent dat hij onder alle, dat hij de mensheid niet ziet als massa, dat hij zijn schepping niet ziet als massa, maar dat hij daarin ieder persoonlijk aanspreekt. Hij heeft zijn verbond met Israël om zijn unieke liefde aan dat volk te schenken, om Israël als een getuige van zijn naam in deze wereld te hebben. En zo van daaruit en laat ik mogen zeggen, parallel of gespiegeld aan die verkiezing van Israël, spreekt hij ieder van ons persoonlijk aan. Zo krijgt elk volk zijn eigen plaats in deze wereld. Zo krijgt iedere mens zijn eigen plaats in Gods bedoeling. Zo richt hij zich tot ieder van ons. En niet als, laat ik maar zeggen, de grote hoop, maar ieder van ons heel persoonlijk. Tegenover alle generaliseren waar wij mensen ons vaak toe laten verleiden. Tegenover ook het universalisme waarin iedereen geforceerd gelijk moet zijn. Spreekt God ieder van ons in zijn unieke situatie aan. Hij kiest een volk, een land en een stad. Zo is er ook oriëntatie, richting in een wereld zonder richting. De geschiedenis krijgt richting. Sion, de plaats waar Gods verlangen eruit gaat, als de plaats die staat voor heel Gods eeuwige bedoeling, dat Hij zal wonen bij de mensen. De geschiedenis krijgt richting. Op weg naar dat koninkrijk waar de Heere zal zijn, zo dicht bij de mensen zal zijn, waar Hij zal zijn, alles en in alles. En al het menselijke zoeken, al het menselijke streven, alle menselijke verwarring, richtingloosheid, stuurloosheid, ook in deze tijd van corona, van crisis, van onzekerheid, van angst, dat alles krijgt richting. Het mag zijn oriëntatie vinden in die ene plek waar God bij de mensen wil wonen, waar vanuit Gods woord uitgaat naar deze wereld en komt vandaag ook bij ons om ons leven richting te geven op weg naar zijn koninkrijk. Er is een midden. Er is een ankerpunt. Er is een midden in de geschiedenis. Er is een midden in schepping. Een midden waar God zich verbindt aan zijn volk en zo aan deze wereld. Heeft God dat nodig? Nogmaals, de hemel, ja, de hemelen der hemelen kunnen hem niet bevatten. Hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb, zegt Salomo. God heeft het niet nodig. Maar blijkbaar hebben wij dat nodig. Blijkbaar heeft de mens, is de mens er niet op aangelegd om zomaar rond te zwerven. Blijkbaar heeft de mens dat nodig om naar dat midden toe gericht, getrokken te worden. Hebben wij het nodig om een plaats en een tijd te hebben om het aangezicht van de eeuwige te zoeken en zijn woord tot ons te laten spreken. En dat is de tempel. En dat is Israël, te midden van de wereld. Dat is die grote zoon van Israël, die komt te midden van zijn volk, zodat het woord vlees wordt en bij en onder ons woont. Te midden van, Israël zoekt de eeuwige rust. Zoals hij zijn volk Israël rust geschonken heeft. Rust. Heel concreet ook in de tijd van Salomo. Een periode van rust. Dat Israël bevrijd is van alle belagers. Van oorlog, van strijd om het bestaan. En rust mag vinden in het land. Zoals Zacharias dat eigenlijk zingt in Lucas 1, de lofzang van Zacharias. Ik weet niet of het er wel eens bij stilgestaan heeft, maar eigenlijk zingt Zacharias daar over die rust die Israël vindt. Israël vindt onder de Messias. Dat wij verlost uit de hand van onze vijanden hem zouden dienen zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem alle dagen van ons leven. En daarvoor, zingt Zacharias, richt God een hoorn van zaligheid voor ons op in het huis van David zijn knecht. De eeuwige zegent David zijn knecht. We horen het in 1 Koning 8. Door de komst van Salomo, door de bouw van de tempel. De eeuwige zegent David zijn knecht door de vervulling van de belofte in die grote zoon van David, de Messias. Yeshua, het woord dat is vlees geworden. Loofhutte is het beeld van het onderweg zijn. In de schamele loofhut beleef je de broosheid en de vergankelijkheid van het bestaan. Het is het beeld van het onderweg zijn met God op weg naar die rust. Op weg naar de rust in het land. Op weg naar de rust in het koninkrijk van de Messias. En juist daar, in die loofhut. En juist dan, op dat moment, waar je vanuit je stenen huis even weer gaat in dat wankele broze hutje waar je door de takken heen de open hemel kan zien. Juist dat is dan een feest van de intense vreugde van het leven voor Gods aangezicht. Hoe vaak wordt het niet herhaald in de voorschriften van het feest, je zult je verblijden voor God. Het zal vreugde zijn, blijdschap. En in die blijdschap vind je rust. En in de rust beleef je de blijdschap. Wat is die rust? Dat je het goede mag genieten dat God geeft. Dat je daar niet karig in bent om dat achter te houden, maar dat je het rijkelijk, de Heere God, aanbiedt en rijkelijk deelt met de mensen om je heen. Het goede genieten dat God geeft en rusten met en in Hem. De Eeuwige geeft die rust. Maar de Eeuwige verbindt daar ook de voorwaarde aan van de gehoorzaamheid aan Hem. En Salomo is zich dat ook bewust. En hij spreekt dat uit in zijn gebed, dat wij in al zijn wegen gaan en zijn geboden, zijn verordeningen en zijn bepalingen die hij onze vaderen gebood in acht nemen. Gehoorzaamheid dus. Gehoorzaamheid aan God geeft rust. Gaan in Gods wegen geeft rust. Want dan gaat Hij voorop. En dan weet je de weg die je mag gaan. Dan heb je een oriëntatie. Op weg naar die stad. Op weg naar die toekomst. Dan hoef je je niet door de waan van de tijd, de waan van de dag te laten misleiden. Of van je doel te laten afhalen. De gehoorzaamheid aan de Eeuwige geeft rust. En Israël volgt. En geeft ons het voorbeeld om te gaan in zijn wegen. Dat andere grote thema van het lopende feest. Dat de volkeren ook optrekken naar Jeruzalem om met Israël de Eeuwige te aanbidden. Om vanuit Sion het woord van de Eeuwige dat leven schenkt en leven schept. Om uit Sion dat woord van de Eeuwige te ontvangen. De volkeren die gezegend worden vanuit Sion. Volken zullen wandelen bij dat licht. Is er dan in die tempel, die plaats die de Eeuwige kiest om zijn naam daar te doen wonen, is daar in die tempel ook ruimte voor de volkeren? Ook Salomo in zijn gebed komt daarop terug. Vers 60. Opdat alle volken van de aarde weten, de Heere, Hij is God en niemand anders. En eerder heeft hij het al gezegd, als dan de vreemdeling die niet tot uw volk Israël behoort, maar uit een ver land komt omwille van uw naam, want zij zullen horen van uw grote naam, van uw sterke hand en van uw uitgestrekte arm. Wanneer hij komt en naar dit huis zijn gebed richt, luistert u dan in de hemel, uw vaste woonplaats, en doe overeenkomstig alles wat de vreemdeling tot u roepen zal. Opdat alle volken van de aarde uw naam kennen en u vrezen, zoals uw volk Israël, en erkennen dat uw naam is uitgeroepen over dit huis dat ik gebouwd heb. Zo gaat Israël in Gods wegen en roept Salomo zijn volk ook op te gaan in die wegen en te gaan in Gods verordeningen. Twee keer komt dat gaan in Gods weg voor. Met God ga je op weg. Op weg, nogmaals, naar die plaats van zijn rust. Nog een andere prachtige uitdrukking wil ik uit dat gebed van Salomo naar voren halen. Hij zegt tot Israël, laat uw hart volkomen met de Heere onze God zijn. Je hart, dat is het centrum van je denken en van je doen. Laat dat met de Heere zijn. Ja, dat kan. Dat kan omdat de Heere zegt, ik ben met u. Zo bad Salomo. Zo heeft God het beloofd. Dat is zijn naam, ik ben met u. Die naam die de Heere in dit huis wil doen wonen. Maar als Israël dan niet in Gods wegen gaat, ook die geschiedenis kennen we in de Bijbel. Als Israël niet in Gods wegen gaat, en ook Salomo heeft daar weet van, dan is uiteindelijk het gevolg dat Israël uit het land verdreven wordt en dat er ballingschap is en Israël woont onder vreemde volken en bij goden die ze niet gekend, niet gediend hebben. En de tempel is verwoest. Gaat Israël dan alleen? Die naam van de eeuwige, ik ben erbij. Eje, Asher, Eje, ik zal er zijn zoals ik er was toen ik in Egypte was. Zoals ik er was in het land, zo ben ik er ook in de ballingschap. Israël, Ezechiël, de profeet, ziet die heerlijkheid van de Heere van de tempel van Jeruzalem wijken naar de Olijfberg, naar het oosten. Op de weg die de ballingen van Jeruzalem moesten gaan richting Babel. En dan gaat, zo lijkt Ezechiël te zeggen, dan gaat die naam hen voor. Ook in de ballingschap. Ik zal u niet begeven en u niet verlaten. De Shechina, Gods nabijheid bij zijn volk, is er ook in de ballingschap. Ook daar houdt hij zijn volk vast. De eeuwige heeft geen huis nodig. Hij woont overal. Maar hij geeft ons een plaats om hem te ontmoeten. Hij laat zich ontmoeten. Hij laat zich ontmoeten bij dat volk, in dat land, in die stad. Hij laat zich ontmoeten, volledig en tot in zijn diepste wezen, in dat kind. Dat kind daar in de armen van zijn moeder, dat in de armen van zijn moeder de weg van Israël gaat, met de eeuwige. Zelfs tot in de ballingschap toe. Simeon de rechtvaardige vindt er eindelijk rust als hij dit kind mag ontmoeten. Dit kind, die belofte van David die daar vervuld wordt, in wie alle volheid van de Godheid lichamelijk woont en die de afstraling is van Gods heerlijkheid, die daar als een klein, kwetsbaar, broos kind in de armen van die rechtvaardige Simeon wordt gelegd. Simeon zingt. Hij is een licht om de volkeren te verlichten. En hij is heerlijkheid voor uw volk Israël. Dat is de heerlijkheid van de aanwezigheid van God. De heerlijkheid die zo stralend, zo overweldigend is dat de mens dat niet kan verdragen. En daarom tempert de eeuwige dat met de wolk. En wordt die heerlijkheid vlees in die grote zoon van David, Yeshua de Messias. Simeon zegt er nog iets heel aangrijpends bij. Hij zal zijn tot een val en opstanding van velen in Israël. Bij alles wat er traditioneel over gezegd is, hoor ik daar ook in. En als ik het hele boek Lucas en Handelingen door zou lezen, dan zie ik dat daar steeds weer in terug. Hoor ik daarin een val en opstanding van velen. Dat hij ook in de ballingschap van Israël, in de val van Jeruzalem, dat hij daarin met hen meegaat. Dat hij ook in de terugkeer van Israël naar het land, in het herstel van Jeruzalem, Gods stad, dat hij daarbij is. Dat in lijden, sterven, kruis en opstanding van de Messias ook het lijden en de wederopstanding van zijn volk Israël begrepen is. Daarin als het ware overkondigd wordt. Dat daarin, in het herstel van Israël, we ook de tekenen mogen zien dat de Messias vandaag aan het werk is om zijn kudde te verzamelen. Om Jeruzalem weer te herbouwen. Om daar Gods eeuwige aanwezigheid weer te laten wonen. Om zijn rijk op te richten. Dat zich uitstrekt over alle volkeren. En dat alle volkeren die naam zullen aanroepen. Heel de wereld zijn rijk. Jeruzalem het midden. Met de ballingen keert de Shechina terug naar Sion. Israël zal ingaan tot zijn rust. En we hebben het uitgesproken straks in de woorden uit het staande gebed. Bouw Jeruzalem uw stad spoedig en in onze dagen. En breng de Messias, de zoon van David, uw heilig kind Jezus. Mogen wij dat in ons leven meemaken. Shabbat shalom, Shavua tov. Amen.